Goedemorgen, broeders en zusters, jongens en meisjes. Hartelijk welkom in deze dienst, hier in de kerk en thuis via de digitale verbinding. In het bijzonder heten we de gasten hartelijk welkom die hier in ons midden zijn. Vanmorgen zal dominee Boon uit Veenendaal voorgaan. De bloemen van deze dienst gaan met een groet en bemoediging vanuit de gemeente naar meneer Timmer van het Wethouderstaalplein. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen uit de bundel Op toonhoogte, vers 1, Heere Jezus om uw woord, vers 2, ons gevoel en ons verstand, en ook vers 3, O gij glans der heerlijkheid. De kerkenraad wens u en jou, thuis en hier in de kerk, een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting sta in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader, door Jezus Christus zijn Zoon, onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 42, de versen 3 en 6 willen we met elkaar gaan zingen. O mijn ziel, wat buigt u neder? Waartoe zijt geen mij ontrust? Voed het oud vertrouwen weder. Zoek in het hoogste lof uw lust. En het zesde couplet, ik zal tot God mijn steenrots spreken. Waarom, Heer, vergeet gij mij? Ga in het zwart door rouw bezweken, om mijn vijands dwingeland dij. Psalm 42, vers 3 en vers 6. Psalm 119, vers 9 willen we zingen in antwoord op de wet. En de samenvatting daarvan: doe bij uw knecht weldadigheid, o Heer, opdat ik leef, uw woorden moog bewaren. En die knecht zingt in Psalm 116, uw dienstmaagds zoon. Dus ook de vrouw wordt daar wel heel duidelijk in bedoeld. Dus niet alleen de knechten, maar ook de dienstmaagden, die mogen deze woorden met heel hun hart meezingen. Ik lees vanmorgen de wet uit Deuteronomium 5. En dat doe ik met reden. Want jullie weten het misschien van de catechisatie nog. De 10 geboden komen op 2 plaatsen in het Oude Testament voor. Exodus 20 en Deuteronomium 5. En er is een heel klein verschil. En in Deuteronomium 5, daar hebben we de reden van het Sabbatsgebod, dat Israël moet herdenken dat ze zelf slaaf zijn geweest in Egypte. En dan is God dus als het ware dat hij zegt: blijf bij je bevrijder. Want als je niet bij je bevrijder blijft en in zijn wegen wandelt, dan dreigt opnieuw verslaving. En Exodus 20... dat fundeert het Sabbatsgebod in de scheppingsorde. Onze God die heeft 6 dagen gewerkt en de 7e dag heeft hij gerust om het werk te volmaken, zo staat het er. Je werk is niet af als je 6 dagen gewerkt hebt, maar je krijgt pas je werk af als je weet van rusten. Mooi is dat eigenlijk, hè? Of niet? Je kunt pas van je werk genieten met God als je van rust weet. Denk maar gewoon aan de maaltijd op zondag. Dan kun je daar de tijd voor nemen. En die maaltijd, die smaakt je, hè? Die doet je het beste. Zo mag je dus in feite hier op zondag tot rust komen om te genieten van Gods werk, maar ook van je eigen werk. Nou, je bent toch dom als je daar niet van weet. Een dwaas, zegt de Bijbel. Maar ik doe het vanmorgen dus uit Deuteronomium 5, omdat van alle kanten de verslaving wel dreigt. Of niet? De Heere zei tegen Israël, en hij zegt het ook tegen ons: ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, heeft uitgeleid. En daarom zul je geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverige God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, een derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doe aan duizenden geslachten van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Neem de Sabbatdag in acht om die te heiligen, zoals de Heere uw God u geboden heeft. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat, dat is de rustdag van de Heere uw God. Dan zult gij geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw rund, nog uw ezel, nog enig van uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, opdat uw slaaf en uw slavin rusten, zoals u. Want u zult in gedachten houden dat u slaaf geweest bent in het land Egypte En dat de Heere uw God u vandaar heeft uitgeleid met een sterke hand en een uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heere God u geboden de dag van de Sabbat te houden. Eer uw vader en uw moeder, zoals de Heere uw God u geboden heeft. Opdat uw dagen verlengd worden en opdat het u goed gaat in het land dat de Heere God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult geen overspel plegen, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, u zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste, nog op zijn akker, nog op zijn slaaf, nog op zijn slavin, nog op zijn rund, nog op zijn ezel, nog op iets dat van uw naaste is. En de Heere heeft dit samengevat zeggend, ge zult de Heere uw God lief hebben. Met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand, met al uw krachten. Het eerste en het grote gebod, tweede hieraan gelijk is. Ge zult uw naaste lief hebben, gelijk uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. We gaan de Heere onze God om zijn zegen vragen. De apostel Paulus die leert ons hoe wij mogen bidden en al onze smekingen voor onze God mogen neerleggen. Doe het met dankzegging. Laat met dankzegging al uw gebeden en smekingen voor God bekend worden. En vanmorgen is er wel bijzonder reden tot dankbaarheid. U zult hem bij de ingang gezien hebben met de koster. Die vertegenwoordiger van de kerkraad om u welkom te heten. En die was me blij. Blij. Zoveel gemeenteleden en zoveel gasten. En ik geloof dat hij zijn oren op steeltjes had. Hij zegt, er is ook een groep jongelui die hier vanmorgen in ons midden zijn. En ik denk dat jullie een heerlijk weekend hebben hier in de buurt. En dat jullie gekozen hebben om hier in ochtend naar de kerk te gaan. Nou, ik heb zelf ook die kostbare herinneringen aan die jeugdweekenden. Ik bid met jullie of dat er hele goede gesprekken ook op gang mogen komen. En niet alleen de gasten zijn natuurlijk van harte welkom, maar ook de eigen gemeenteleden weer. Het is een van de eerste zondagen weer dat je dat warme gevoel hebt dat je weer bij elkaar bent. Want je hoort bij elkaar. Zullen we onze God danken en bidden? Getrouwe Heer in de hemel, u bent het die ons samenbrengt. Vanmorgen, niet alleen hier in uw huis, maar wereldwijd. Maar we mogen wel extra blij en dankbaar zijn dat we hier in de kerk vanochtend vanmorgen met zoveel bijeen mogen zijn. Dat geeft warmte. En heren, dat hebben we ook nodig. Want zoals de planten en de bomen de warmte en het zonlicht nodig hebben om te kunnen groeien, te kunnen bloeien en vrucht dragen. Heren, dat hebben we ook met dat geloofsplantje van ons nodig. Die warmte en die zon om te kunnen groeien in het geloof, in de hoop en in de liefde. Heren, wij danken u dat wij op de juiste plaats zijn om dat te mogen ervaren. Waar u een tere zorg aan de dag legt aan mensenkinderen. Om ze tot geloof te brengen. Om ze te doen hopen. Om die vlam van de liefde te ontsteken. Heren, wellicht is het niet alleen bij jonge mensen dat het zo nodig gemist wordt. Maar wat kan het ook bij het ouder worden? Maar heel in het bijzonder ook bij het oud zijn plaatsvinden. Dat we moeten klagen, hoe ouder, hoe kouder. Heren, het ontzet je als mensen dat zo moeten bekennen. Dat de liefde tot u, maar ook de liefde tot de naaste, weggeëbd is. En die vlam en die warmte en dat vuur van de liefde gedoofd is. En heren, het is zelfs een van de gemeenten in de openbaring, de gemeente van Efeze, waarvan u moet klagen. U hebt uw eerste liefde verlaten. Heren, de vorst der duisternis is er een meester in om ons hart te verleiden tot een andere liefde dan die liefde tot u en de liefde tot onze naaste. En de grootste bedreiging gaat uit van de eigen liefde. Ikke. En heren, wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid, of gij ons daarin wil veranderen. U spreekt zelf over heel indringende woorden, zijn wel werkwoorden, namelijk wederom geboren worden. Heren, wij bidden u of dat die herschepping van u gestalte mag krijgen in ons hart en leven. Heren, we zijn vanmorgen hier in uw werkplaats. Wij bidden u dat gij de middelen in uw handen wil gebruiken, zodat ook de vrucht voor u mag zijn, maar ook voor onze naaste. Geef ons een heel gezegende dienst, hier in de kerk, maar ook bij de kindernevendienst die straks ook plaatsvindt en hetzelfde thema van de preek gaat houden. Heren, laten we als jongeren en ouderen gezegend worden. Zegenen ieder, geef ieder ook kracht die een verantwoordelijke taak heeft in deze dienst. De organist, de koster, de kerkenraad. Heren, en wij bidden u of dat wij uw genade deelachtig mogen zijn. En blijven met het oog op het werk wat deze week weer wacht. Zodat we kunnen zeggen, we kunnen er weer tegen. In bijzonder bidden wij u ook voor de jongeren in ons midden. Die een jeugdweekend hebben. Heren, zijn van die gouden momenten. Die een wissel kunnen trekken op onze toekomst. Heren, zo bidden wij u. Of dat ook deze dienst, maar ook dit weekend, als onvergetelijk met ons mee mag reizen. Al de dagen van ons leven. Amen. We gaan uit het Oude Testament vanmorgen de schriftlezing doen, maar ook de prediking. Het eerste gedeelte is 1 Samuel 21, de versen 10 tot en met 15. Een tweede schriftlezing vindt u in Psalm 56. 1 Samuel 21 begint met de geschiedenis van David die naar Nob gaat. Hij is met een aantal mannen en die hebben honger. In Nob staat de tabernakel en de priester Achimelech wordt door David benaderd of dat hij brood heeft. En ook daar blijkt, zeg maar, geen voorraad te zijn dan alleen de heilige broden van de toonbroden. Die krijgt hij mee. Er is een spion in het spel. Verraadt op een gegeven moment de hele kluit. David met zijn mannen komen in groot gevaar. David staat dan op, lezen wij in het 10e vers, en vlucht op die dag voor Saul. En hij kwam te Achis, de koning van Gad. De dienaar van Achis zeide tegen hem: is dit niet David, de koning van het land? Zong men van hem niet in beurtzang bij de rijdansen? Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden. David nam deze woorden ter harte en werd zeer bevreesd voor Achis, de koning van Gad. Daarom vertrok hij zijn gezicht voor hun ogen en gedroeg zich in hun handen als een waanzinnige. Hij krabbelde aan de deuren van de poort en liet zijn speeksel in zijn baard lopen. Toen zei Achis tegen zijn dienaren: ziet u niet dat deze man krankzinnig is? Waarom hebt u hem naar me toegebracht? Heb ik gebrek aan krankzinnigen dat u deze man gebracht hebt om zich bij mij zo krankzinnig te gedragen? Moet deze in mijn huis komen? Een heel aangrijpend gedeelte uit het leven van David. Hij heeft daar twee psalmen over gedicht. Psalm 34 en Psalm 56. We gaan die 56ste psalm met elkaar lezen. Een gouden kleinoot van David voor de koorleider op de melodie Duif op verre eiken. Toen de Filistijnen hem gegrepen hadden te Gat. Wees mij genadig, o God, want de sterveling wil mij opslokken. De hele dag onderdrukt mij de bestrijder. Mijn belagers willen mij de hele dag opslokken, want ik heb veel bestrijders, o Allerhoogste. Op de dag dat ik vrees, vertrouw ik op u. In God prijs ik zijn woord. Op God vertrouw ik, ik vrees niet. Wat zou een schepsel mij kunnen doen? De hele dag verdraaien ze mijn woorden. Al hun gedachten zijn tegen mij ten kwade. Ze scholen samen, ze verbergen zich. Ze letten op mijn voetstappen, omdat ze loeren op mijn leven. Zouden ze bij zoveel onrecht vrij uitgaan? Stort de volken neer in toren, o God. U hebt mijn omzwervingen geteld. Doe mijn tranen in uw kruik. Staan ze niet in uw register? Dan zullen mijn vijanden terugdeinzen op de dag dat ik roep. Dit weet ik, dat God met mij is. In God prijs ik het woord. In de Heere prijs ik het woord. Ik vertrouw op God, ik vrees niet. Wat zou de mens mij kunnen doen? O God, op mij rusten geloften aan u gedaan. Ik zal ze aan u met dankzegging nakomen, want u hebt mijn ziel gered van de dood. Hebt u niet mijn voeten voor struikelen behoed, zodat ik voor Gods aangezicht zal wandelen in het licht van de levenden tot zover. Vanuit vers 4 wil ik graag met u, met jullie, Psalm 56 gaan overdenken. Op de dag dat ik vrees, vertrouw ik op u. Het zal vanmorgen gaan over het vertrouwen. En nadat ik mijn liturgie klaargemaakt had, vond ik in de Spreuken een geweldig mooie tekst die precies weergeeft wat het thema van de dienst gaat worden. Spreuken 22, vers 19. Opdat uw vertrouwen op de Heere zal zijn, maak ik het heden aan u bekend. Ja, aan u. Zo staat het in de herziene Statenvertaling. Maar ik merkte dat in de Statenvertaling een kleine nuance is. Daar staat namelijk, opdat uw vertrouwen op de Heere zijn, dat is dus hetzelfde, maak ik u die heden bekend. Dat is ook nog hetzelfde. Gij ook maak ze bekend. Hé. Hey. U ziet dat die les die geleerd wordt om te leren vertrouwen, ja, natuurlijk ook op mij van toepassing mag zijn. Maar dat is niet vrijblijvend, hè? Ook u wordt weer een middel in Gods hand om een ander tot vertrouwen te doen komen. Ik zie een moeder al knikken. Want ja, dat is zeg maar echt een heel bijzondere taak van ouders. Om hun kinderen te doen vertrouwen. In het algemeen al, maar heel in het bijzonder op de Heere. En ik verheug me er gewoon in. Om heden, heden der genade, ook jullie, ook u, zeg maar, te betuigen om te vertrouwen op de Heere. Maar ik was zelf maar 45 jaar jong toen ik in het ziekenhuis terecht kwam. En tot 3 keer toe dichter bij de dood dan bij het leven. En dan komt het erop aan, hè. Maar hoe leer je dan te vertrouwen op de Heere? Nou, we gaan David daarin ook beluisteren, om het niet alleen ter harte te nemen, om het ook weer verder in de praktijk te brengen, te getuigen. Op de dag dat ik vrees, zal ik op u vertrouwen. We gaan met elkaar zingen uit die 56e psalm 1 en 2. Psalm 56, 1 en 2.
Thank you.
Van dezezelfde psalm willen we vers 4 en 5 gaan zingen. Vers 4 begint met deze woorden: Gij weet, o God. En dat is als het ware een tegenhanger, hè? Tegenover het ik weet. Ik weet. Ik ben er zeker van. En daarom vertrouw ik. Maar je moet wel iets weten. Ik weet. En gij weet. En in pastoraat heb ik het mogen ontdekken, lieve gemeente, lieve gasten. Het is zo geweldig troostrijk. Als je mag zeggen en zingen, gij weet. U hebt er weet van. Want de grootste crisis van het geloof, en ik denk dat dat met name ook in stilte zo vaak bij jongeren is, maar niet minder bij ouderen hoor. Weet God wel van mij? En dat is zeg maar die worm die knaagt aan dat boompje van je vertrouwen. Als je daar niet meer zeker van bent dat God van je weet, ja, dan voel je je hulpeloos, hopeloos, reddeloos. Ja, alles wat loos is. David. We leren hem vanmorgen kennen. Het dieptepunt van zijn leven. Hij staat daar voor koning Achis in de Filistijnse stad Gat. En hij staat daar als asielzoeker. Ja, asielzoeker, want hij is van plan om asiel aan te vragen bij koning Achis. Hij is vluchteling. Hij moest vluchten om zijn levens wil, want Saul, die nog koning is in Israël, staat hem naar het leven. David, misschien ken je de geschiedenis nog. David werd op een gegeven moment geroepen toen Samuel in Bethlehem zich meldde om een nieuwe koning te zalven in plaats van Saul. Want Saul die had het helemaal verkorven bij God. En hij werd van zijn plaats gezet. Niet direct, maar op termijn. En de nieuwe koning werd al gezalfd in zijn plaats. Niemand had erop gerekend. Want hij was niet uitgenodigd op de offermaaltijd, hè? Hij was nog op het veld, bij de schapen. Mijn zoon, die heeft 14 dagen geleden ook daarop gereageerd. Hij zegt, hey pap, misschien is het wel zo dat David een buitenechtelijk kind was. En daarom zo'n ondergeschoven kindje was geworden in de familie. Aangrijpend, als je dan ziet dat zo'n kind, zo'n ondergeschoven kind waar niemand rekening mee houdt, door de Heere juist niet alleen naar voren getrokken wordt, maar ook zelfs verhoogd wordt tot de hoogste plaats in Israël, tot koning. Nederigen geeft hij genade. Zult u het onthouden? Als de hele wereld niet met je rekening houdt, om reden waar je zelf niks aan kan doen? De Heere die maakt dan daar ook zijn koninkrijk vast. Maar is het vanaf het moment dat hij gezalfd is tot koning hoger opgegaan? Wordt het steeds beter, steeds duidelijker dat hij de koning over Israël zou worden? Tegendeel, Saul met zijn hele leger heeft hem naar het leven gestaan. Jaloezie, dat kun je begrijpen. Moet het, zeg maar, kop eraf. Concurrentie wordt niet geveeld. En hij moest vluchten omwille van zijn leven. En daar staat hij dan als vluchteling in het land van de Filistijnen voor koning Achish. Want die kan hem asiel verlenen. Een veilige plek, denkt hij. Maar heb je het opgemerkt? De lijfwachten van de koning Achish, die fluisteren hem zo net hoorbaar in zijn oog. Hé, hou je er rekening mee, dat is de koning van Israël, hè? Hoe weten zij dat? Wie heeft het ze verteld? Nou, niemand heeft het ze verteld, maar ze hebben zelf de conclusie eruit getrokken. Weet je het nog? Toen er gezongen werd, Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden. En als het om de troon, om de macht gaat, dan is het wel degene die de machtigste is, die dan de ander kan overheersen. En, weet je het nog? Het symbool van macht van de Filistijnen is juist door deze kleine man een kopie kleiner gemaakt. Weet je het nog, dat spannende verhaal van Goliath? Hij heeft hem overwonnen. Maar één ding vergeten ze. Hoe dat David Goliath tegemoet trad. Hij heeft het gezegd, jij komt met een speer en met een spies komt naar me toe. Zo wil jij de strijd aanbinden, met geweld. Maar ik kom naar je toe in de naam van de Heere, de God van Israël, de God van de legermacht van Israël. En wie bleek de sterkste te zijn? Hij die komt in de naam van de Heere. Die bleek de machtigste te zijn. Want Goliath moest het onderspit delven. En nu staat deze kleine man te midden van de Filistijnen voor de koning van Gat, die in Goliath zijn eer en zijn sterke man verloren was. Kunt u het begrijpen dat de schrik David om het hart valt? Want hij beseft het nu, dat hij als een muis in de val zit. En dan lezen wij het in 1 Samuel 21, wat hij dan gaat doen. Hij stelt zich aan als iemand die krankzinnig is. Die van zijn verstand beroofd is. Want hij begint ineens aan de deur te krabbelen. En hij laat het speeksel in zijn baard afvloeien. Hij begint heel wild te kijken. Nou ja, je kunt wel begrijpen, die koning Achish, die zegt van, weg met die kerel, die wil ik niet in mijn huis hebben. Aangrijpend, hè? Dat David zich zo uit de situatie redt. Gelukkig staat er meer van David over dat moment in zijn leven. Mag ik het zo zeggen? Wat je in 1 Samuel 21 leest, dat is de buitenkant. Die je ziet en hoort. Die je dus gewoon als medemens meemaakt. Dan zeg je van, die David, dat is een mooie toneelspeler. En hij heeft het allemaal mooi voor elkaar gekregen dat hij daar uit de val gekomen is. Nou, dat is de buitenkant. Het blijkt ook een binnenkant te zijn van deze David. En die leer je dus kennen in Psalm 34 en Psalm 56. Ik denk dat dat, zeg maar, voor ons allen een heel aangrijpende les is. Want ja, wij leven met elkaar, dat noemen ze een samenleving. En heb je het ook wel eens dat je in situaties komt waar je, zeg maar, je anders moet voordoen dan dat je eigenlijk bent? Ik heb dat zelf gemerkt, jongelui, toen ik in militaire dienst zat. Daar ben je dus en-en. Ze kennen je eigenlijk niet. En ja, dan gaat het natuurlijk groots op, hè? Toch? Mannen onder elkaar. En ja, wat brengen mannen onder elkaar ervan terecht? Ja, het kan wel eens dat je, zeg maar, op paden komt van vlees en bloed, net als David, waar je op een gegeven moment behoorlijk in de val komt te zitten. En hoe red je je er dan uit? Herkenbaar? Dat je je dan, zeg maar, echt moet verlagen om aan de macht van de ander te ontkomen. Maar die andere kant, hè? Geweldig. Als je dan op een gegeven moment David hoort dichten, als hij dus weer in vrijheid is, als hij werkelijk koning is geworden. Ze hebben het zelfs een gouden kleinood genoemd van David. Kostbaar. Een sieraad. Psalm 56. Dan komen we David tegen en hij begint waar hij begon. Daarin gaat staande tegenover die koning Achis. Gena, o God. Gena. Hoor mijn gebed. Ken je dat begrip? Genade. Ik moet nog denken aan de tijd dat ik in Kamerik stond. En ik werd geroepen om een rouwdienst te houden voor gehandicapten. En het was een van mijn allereerste aangepaste kerkdiensten. En daar is dat zeg maar, spontane gewoon gegeven. Ik vroeg toen op een gegeven moment zo. Ik zei, en wie weet nou wat genade is? Nou, met dat ik die vraag stelde, dacht ik van, oh, wat heb ik gevraagd? Zo moeilijk? Er zijn dikke boeken over geschreven. Weet u? Ik kreeg uit de mond van een gehandicapte het antwoord. Weet je wat ze zei? Dominee, dan krijg je wat je niet verdiend hebt. Dan krijg je wat je niet verdiend hebt. Wat zou David verdiend hebben? Volgens u, volgens jou en mij. Daar, zeg maar, staande voor Achis. Als het recht zijn loop had gekregen, dan had hij daar, zeg maar, zijn kop verloren. Het leven verloren. Op zijn minst hadden ze hem gevangen gehouden. En als een symbool van overwinning door heel de stad heen gevoerd. Toch? Zie, hier heb je de overwinnaar van onze grote held. Nu heeft hij gevangen. Nee, gena. Gena. Dan kun je ook niks, geen recht meer laten gelden. En ik vind het heel treffend, jongelui, dat David begint met het gebed om genade. En dat betuigt hij ook, begin daar maar mee. Als je in de nood gezeten bent en geen uitkomst ziet, wil dan nooit vergeten, er is een God die van genade weet. Misschien heb je jezelf wel veroordeeld. En dat je zegt, van, ik heb er nergens recht op. Maar je mag hem aanroepen in de nood. En je vindt zijn gunst, zijn genade, oneindig groot. Dat is het eerste. Dat heeft David gedaan, vanuit de nood de Heere aangeroepen. En dan staat er zo, op de dag dat ik vrees, vertrouw ik op u. Maar dan lezen wij ook in vers 5, in God prijs ik zijn woord. Op God vertrouw ik vrees niet. Wat zou mij een schepsel kunnen doen? En dat is heel aangrijpend, dat je dus op een gegeven moment hier in Psalm 56 ontdekt, als David spreekt over de Heere, over God, dan prijst hij niet alleen de God van het verbond, maar dan prijst hij met name zijn woord. In God prijs ik zijn woord. Want in zijn woord legt God namelijk het fundament voor ons vertrouwen. De Heere belooft wat. En die belofte, die heeft hij zelfs onder ede gegeven. Neem dat leven van David, hè. Waar kan David op dit moment op terugvallen bij de Heere? Wat heeft de Heere aan hem beloofd? Jij zult koning zijn over Israël. En hij heeft het ook zelfs nog betekend en verzegeld, hè? Met die kruik met olie. Nee, die hoorn met olie, hè? Die heeft hij over het hoofd van David uitgegoten. Betekend en verzegeld. Zijn woord, zijn belofte. Maar er is absoluut nog niks van te zien en te merken dat God die belofte aan het waarmaken is. Dus die belofte van God, dat woord van God, dat wordt dus enorm aangevochten en beproefd. En toch, hè, in God prijs ik zijn woord. Daarom vertrouw ik. En daarom, ten dagen als ik vrees, zal ik op hem vertrouwen. En dat heeft mij diep getroffen, gemeente. Wij denken maar al te vaak dat vertrouwen die vrees namelijk uitbant. Dat je dus, zeg maar, zegt van, ik ben in een hoog vertrek gezeten. En niemand kan me bereiken. Hè? Huh? Dat je met een opgeheven hoofd de vijand tegemoet gaat. Nou, bij David is dat blijkbaar in Psalm 34 en 56 niet het geval. Ten dagen als ik vrees. Hij is doodsbenauwd. Omringd van alle kanten door gevaar. Maar juist dan, neemt hij dat woord van God als een vast fundament om daarop te vertrouwen en te bouwen. Mag ik dicht bij je komen? Heb jij een woord van God waarop je kan bouwen en vertrouwen als mensen je belagen, als het, zeg maar, benauwd gaat worden, angstig gaat worden, waar je leven gevaar gaat lopen? Kun je ergens op terugvallen? Kun je op iemand terugvallen? God zijn woord, zijn belofte. Betekend en verzegeld. Ziet u het? Ziet u het? Voordat u kon spreken, sprak God tot u. Voordat er iets van u begon te leven, leefde God al met het oog op u. En de Heer Jezus Christus werd er al aan u, aan jou gedacht. De doop. De drie enige God heeft daar zijn woord aan jou persoonlijk gegeven. Mocht vorige week zelf ook getuige zijn van de doop van onze kleine zoon in Gouda. En er werd zijn doopnaam genoemd. Ik doop u in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En zou God, die jou bij name riep, jou ooit kunnen vergeten? Ik weet. Gij weet. En het is natuurlijk ook heel aangrijpend als je gaat beseffen, God die heeft zelfs zijn naam op mijn voorhoofd geschreven. Jesaja zegt het zo heel erg mooi, jij bent van mij, je bent mijn eigendom. En hier in de Betuwe, daar wordt nog wel eens het een en ander van Romeinen opgegraven, hè? En wist je dat op elke dakpan en op elke steen staat er een stempel waar het terug te voeren is wie de fabrikant is geweest, 2000 jaar geleden. En aan u, aan jou, kunnen ze we terugvinden van wie je bent. Mooi, hè? Troostrijk. Juist als je in nood gezeten bent. Als je mag beseffen. Maar ik ben niet van mijn eigen. Ik ben het eigendom naar lichaam en ziel. Van de Heer Jezus. Van deze God. Gemeente. Als we dan David horen zeggen en zingen. God kent me zo goed, hè. Niet alleen in die noodsituatie daar in Gat, staande tegenover Achis. Nee, lees het maar eens in vers 9. U hebt mijn omzwervingen geteld en mijn tranen doet u in uw kruik. Staan ze niet in uw register? Zwerftochten. Waar niemand wist waar David met zijn mannen zich ophield, hè? In spelonken, in bossen, overal moesten ze zoeken. Maar de Heere wist ervan. En ja, wij mannen praten niet zo gauw over tranen, hè? Toch?
Ben je toch opgevoed? Jongens die huilen niet.
Hé, hey, David. Mijn tranen. Die hebt u niet alleen geteld. Maar die hebt u zelfs in uw kruik, in uw fles bewaard. En ze zijn allemaal opgeschreven in uw register. Ontroerend. Wie kent jouw tranen? Wie kent jouw pijn? Zul je het niet vergeten? Eén is er die al jouw tranen kent. En niet alleen geteld heeft, maar ook opgevangen. En hij bewaart ze als kostbare nardusolie. Zo'n God heb ik. En zo'n God mag ik u prediken deze morgen. Een God niet alleen van grote genade, maar die een troost geeft. Een unieke troost in leven en in sterven. Zou u daarom op zo'n God uw vertrouwen maar eens niet stellen? Een gemeente, die beloften die komen constant weer terug in deze Psalm 56. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En dan merk je het ook, dat eerste woord, hè, dat wordt gevolgd door zoveel andere woorden. Want de Heere die is constant bezig om dat vertrouwen te voeden. Vandaar dat we ook Psalm 42 gezongen hebben. Voed het oud vertrouwen weder. Zoek in het hoogste lof uw lust. Maar ik hoor het iemand nog zeggen in het ziekenhuis die doodziek is. Ja, dan zeggen ze van kop op. Houd er de moed in. Maar ze zeggen niet hoe. Hoe kun je de moed erin houden? Daar is dat woord van onze God, zeg maar, het enige probate middel om je vertrouwen te voeden. Jongelui, wees er maar mee bezig hoor. Dag en nacht, noodzakelijkerwijs. Kan wel eens wezen dat je, zeg maar, heerlijk over de banen gaat en niet bang bent. Dan gebeurt het zelfs bij dominees, hoor, dat ze wel eens zeg maar, vergeten om de woorden van de Heere te prediken. Maar je wordt er telkens weer aan herinnerd. Dat woord, dat heb je nodig als vast fundament onder je vertrouwen. En dan ben ik een beetje eigenwijs, want ik ga dan zeg maar, niet met de herziene Statenvertaling mee. In vers 13. O God, op mij rusten geloften aan u gedaan. U ziet het in de tekst staat er dus ook. Dat gedaan staat cursief gedrukt. Letterlijk staat er. O God, op mij rusten geloften van u. Uw geloften. En ja, die beloften, die geloften van de Heere, die zijn toch juist dat vaste fundament onder zijn vertrouwen. En daarom gaat hij de Heere nou danken, loven en prijzen. Ik zal, en dan ziet u het ook, dan moeten dus de vertalers iets, ja, een kunstgreep gaan doen. Ik zal ze aan u met dankzegging nakomen. Nee, u zal ze nakomen. De Heere is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk aan mij volenden. Verlaat niet wat uw hand begon. O levensbron, wil bijstand zenden. En gemeente, als je dat gaat ontdekken, dat de Heere zijn belofte aan je waar gaat maken, dan kun je soms huppelen van zielenvreugd. Ook als jonge al. Ook als ouder, en ik hoop ook als ouderling, ja, u deed het vanmorgen al. Maar wij mogen dan met elkaar de voeten richten op het pad van het leven. En mijn zoon die zei op de dag van zijn bruiloft, hij zegt, hey pap, het gaat van feest, naar het grote feest. Ben u ook al onderweg? Omdat de Heere zo zijn belofte aan u waarmaakt. Want het gaat toch van huis, naar het vaderhuis. Amen. die organist vanmorgen, die wil u wel op toonhoogte brengen, opdat u de lofzang ook blijft zingen. Ook als hij niet meer u kan begeleiden in de lofzang. Laat de lofzang mee mogen reizen, hè? Al de dagen van je leven. Zullen we de Heere danken en bidden. En we doen ook voorbeden en dankzegging. Dank u wel, getrouwe Heere in de hemel. Vader van onze Heer Jezus Christus. Meer dan een moeder troosten kan, troost u met uw woord en geest. Dank u wel dat we vanmorgen zo het vaste fundament onder ons vertrouwen gelegd mochten krijgen. Dat we ons levenshuis daar maar op mogen bouwen. Zij dat we jong zijn, zij dat we ouder zijn, zij dat we oud geworden zijn, zij dat we gehandicapt zijn, zij dat wij volledig beschikking hebben over ons lichaam en over verstandelijke vermogens. Heren, maar wat is het een geweldige verootmoediging als u juist uw hand wendt tot de kleine, tot de gebeukte, gedeukte mensen, lichamen waarvan wij niks verwachten. Maar u bent het die in zulke harten en monden uw genade groot wil maken. Heren, laat het ook openbaar mogen komen, hier in de gemeente of waar dan ook. We bidden u in het bijzonder voor meneer Budding van de Aalsmeerstraat. We bidden u ook voor de heer Timmer van de wethouder Staalplein. Wij bidden u voor mevrouw van Ozenbrugge van de Plataanstraat. De heer Vermeer van de Ambachtstraat. Heren, dat zijn de zieken in de gemeente. We willen bijzondere gebeden voor hen doen. Wilt u in hun nood de redder zijn en uw genade op welke wijze dan ook groot maken. Het zij in genezing, het zij in voorbereiding op de heerlijkheid die aanstaande is. Zo mogen wij ook voorbeden doen voor Richard en Alinda Thornbroers van de Haar uit IJzendoorn. Ze mochten 4 oktober vieren dat ze 25 jaar getrouwd zijn. De heer Quint en mevrouw Quint van Dodeweert van de Aalsmeerstraat. Die mochten 9 oktober gedenken dat ze 40 jaar getrouwd zijn. Wat is het rijk als wij ons huwelijk mogen zien in het licht van uw genade. Dat de bruidegom een beelddrager mag zijn van u, o Heer Jezus Christus, in die volkomen overgave in de liefde aan zijn bruid. Wat is het ook rijk, als we een bruid mogen zijn die beelddrager is van de gemeente. En heren, wij bidden u of dat zo ook deze huwelijken rijke vrucht mogen dragen in lof en eer en dankzegging, maar in het bijzonder ook bemoediging. Stel je vertrouwen maar op de Heere, want dan alleen ben je niet alleen gelukkig, maar maak je ook de ander gelukkig. Heren, zo mogen wij ook voorbeden doen voor Micheline Doornbal, die komende week vertrekt met haar moeder naar Zuid-Afrika om haar adoptiezoon Joshua te gaan ontmoeten. Heren, een verre reis, maar de harten die kunnen altijd dichtbij zijn en we bidden u, of dat het ook een goede en een gezegende reis mag zijn. En dat ze ook op uw tijd weer gezond en wel terug mogen komen. Heren, wees ons alle zo nabij. Geef ons een goede en een gezegende zondag. Bewaar en spaar ons te midden van alle bedreigingen ook van een coronacrisis. Heren, wij bidden u of dat wij in een hoog vertrek gezet mogen worden. Dat wij ook mogen weten dat u onze grote dokter bent. Heren, zegen deze gemeente, ook in het voorbereidingswerk, voor beroepingswerk, wilt u alle dingen ook zegenen, zodat we daarin mogen ervaren uw nabijheid, uw kracht. Laat deze gemeente ook weer spoedig een eigen herder en leraar mogen ontvangen. Ga gij zo met ons, we bidden het u, in Jezus' naam in de verzoening en vergeving van al onze zonden in zijn kostbaar bloed. Amen. Bij de uitgang zijn de collectebussen, die kunnen natuurlijk weer gevuld worden, de collectezakken. En graag aandacht voor de collectes. En u mag het hier met klinkende munt, eigenlijk liever met een zachte rondgang. Ik begrijp wel wat ik bedoel. En thuis kan ook de gift overgemaakt worden. Er verschijnt zometeen ook een QR-code. Dat is de moderne techniek. Maar we hopen dat u in ieder geval niet alleen een warm hart, maar ook een gulle hand hebt om in de dienst des Heren uw verantwoording gestalte te geven. Ons slotlied. Weerklank 471, versen 1, 2 en 5. Wat de toekomst brengen mogen, mij geleid des Heren hand. Moedig sla ik tussen de ogen naar dat onbekende land. Gemeente, ontvang de zegen en wees een zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u zijn vrede. Amen.